Ik wil met jullie lezen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 1, en we beginnen bij vers 5. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: "Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer." Zacharias vroeg aan de engel: "Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd." De engel antwoordde: "Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren." De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: "De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten."
Ik begin alvast met te zeggen dat ik heel veel niet in de preek stop. Dan kom je er vanmiddag maar over praten. Maar er zit heel veel niet in. Waar begin ik? Ik begin bij de vraag van Zacharias. Want hij stelt een hele aparte vraag. En een van de oud-kerkraadsleden die meldde wel eens dat hij een vraag had gekregen. En daar had hij het antwoord niet op. En zijn manier om daar dan uit te komen was niet van: dan moet ik het antwoord gaan zoeken. Maar dan was zijn gedachte: dan is de vraag niet voor mij. Dus dan moeten we gaan zoeken naar iemand voor wie die vraag wel is. Een hele creatieve oplossing. Dus als ik het antwoord niet heb, dan is de vraag niet voor mij. Dan ga ik iemand zoeken voor wie die vraag wel is. Er is iets aan de hand met de manier waarop wij vragen stellen. En dan ga ik even de hakken in het zand zetten. Heel veel vragen over God worden gesteld omdat we het antwoord niet willen weten, of omdat we het antwoord al weten. Even 3 puntjes stilte. 3 puntjes. Heel veel vragen over God worden gesteld of omdat we het antwoord niet willen weten, of omdat we het antwoord al weten. Moet je even voorstellen, ik heb het nodig om je te laten zien wat Zacharias eigenlijk vraagt. Moet je voorstellen, een willekeurig gesprek. Maakt me niet uit, beeld het je maar in. Iemand vraagt aan jou, toon mij aan dat God bestaat. Dan heb je twee mogelijkheden. Of degene die het vraagt, die wil het niet weten. Of het antwoord dat jij geeft, is voldoende omdat hij al weet dat God bestaat. Dat is een hele scherpe scheidslijn. Ik heb heel vaak te maken met mensen, zowel in de kerk als buiten de kerk. Op de kerk kom ik zo meteen terug. Die de vraag wel stellen, maar het antwoord niet willen weten. Dus als ik ze dan vraag, en dat is natuurlijk irritant, jullie kennen mij een beetje. Wil je het antwoord ook weten? Dan kijken ze me aan en heel vaak hoor ik dan, nee, laat maar. Nee, laat maar. Of dat mensen zeggen, ja, dat wil ik. En dan vraag ik aan ze van, nou, welke kant denk je op in het antwoord? En dan krijg je het antwoord al. Die mensen geloven dat God bestaat. Dus dan is de vraag, waarom stel je die vraag? Waarom doe je dat? Dit heb je nodig om een beetje te begrijpen wat er met Zacharias gebeurt. Maar ik geef je nu al een seintje. Het heeft te maken met hoe jij zelf die vraag stelt. Dus het is heel irritant. Ik spreek je zelf aan met een soort van spiegel. Denk eens na over waarom je die vraag stelt. Kijk, we hebben het gedeelte gelezen. De engel Gabriël, die komt op een heel specifiek moment, ga ik verder niet uitleggen, op een heel specifiek moment, komt hij in het heilige der heiligen. Wat is de setting? Het volk buiten staat te bidden. Op het moment van gebed gebeuren heel veel goddelijke dingen in de Bijbel. Dus nu ook. Zacharias, die is van de voorhof der heiligen naar het binnenste heiligdom, ja, het heilige der heiligen gelopen. Hij maakt die tocht samen met twee collega's van de afdeling van Abia. Er zit een soort roostertje zit erin, net als dat wij een ouderling van dienst roostertje hebben. En de afdeling van Abia was aan de beurt, maar drie priesters die lopen met een schaal met gloeiende kolen uit het altaar naar het heilige der heiligen. Dus twee priesters dragen het en Zacharias gaat mee. Die schalen die worden daar neergezet en die twee andere priesters, die niet door loting waren aangewezen, verdwijnen uit het heilige der heiligen. De kooltjes die over zijn, die moet Zacharias op het reukofferaltaar leggen en daar wierook of, nou ja, zeg maar, incense op opleggen. Wat is daar de symboliek van? Tweeledig. De rook symboliseert het gebed dat opstijgt uit het volk naar God. Dat is de ene kant. Het volk buiten was in gebed. En de rook zelf is een teken van God die neerdaalt. Rookkolom, vuurkolom, Exodus, jullie weten het. God die neerdaalt in dat heilige der heiligen. En men geloofde dat in dat heilige der heiligen de engelenplek was. Dus de plek waar engelen een voet op aarde kunnen zetten. Zacharias die staat daar, komt Gabriël. En Gabriël, moet je even meelezen wat hij zegt. Moet je even meelezen. Want dat is een uitermate aparte boodschap. Ik ga hem niet helemaal uitleggen, maar vanaf vers 13. De engel zei tegen hem, wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord, dus hij heeft erom gebeden. Je vrouw Elisabeth zal jou een zoon baren, kom ik straks op terug, dat jou. En je moet hem Johannes noemen. En dan krijg je het. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van de moeder is en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias hoeft niets te doen. Lees het thuis nog maar een keer na. Hij hoeft niets te doen. Wat hij had moeten doen, heeft hij al gedaan. Hij heeft gebeden. En voor de rest zegt die engel helemaal niet wat hij moet gaan doen. Hij wordt tot geen enkele actie aangezet. Behalve één, maar daar kom ik straks op terug. Ja, behalve één actie. Helemaal niets. Dus wat Zacharias dan vraagt, heeft echt alleen maar te maken met wat hij gelooft. Wat hij van binnen meemaakt. Hij krijgt geen opdracht. Je moet dit gaan doen of je moet dat gaan doen. Want dan zou je nog de kracht van geloof moeten hebben om iets te doen wat misschien ongeloofwaardig was op dat moment. Helemaal niet. Helemaal niet. Hij hoeft helemaal niets te doen. Dus hij kan rustig gaan zitten en gewoon afwachten op één ding na. Want er staat dat zijn vrouw hem een kind zal baren. Dus geslachtsgemeenschap hoort erbij. Het is geen maagdelijke geboorte. Dus dat zal hij moeten doen op de ene van, hè? Als je dat zo zou willen zeggen. Wat doet Zacharias? Die vraagt aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Waaraan, hoe zal ik... Jongen, Zacharias, doe niet zo stom. Ja, stom word je al, maar stom ben je ook. Want je hoeft niets te doen. Waarom zou je dit willen weten? Waarom zou je überhaupt deze vraag stellen? Als God door middel van engel Gabriel dit zegt tegen jou. Stel je voor dat hij dat tegen ons zou zeggen vanmorgen. Dan zouden wij rustig gaan zitten. Oké. Laat maar zien. Laat maar zien. Ja, nou moet ik wel. Dan moet ik wel over die drempel van ze zal jou een kind baren. Dus de intimiteit tussen Zacharias en Elisabeth, die moet er nog zijn of weer komen. Eén van twee. Dus in die zin moet hij wel wat doen. Maar bij een gezonde intimiteit heb je daar geen geloof voor nodig. Laten we even eerlijk zijn. Ja? Mocht de intimiteit bij hen allang zijn verdwenen, dan is de vraag van Zacharias wel een beetje verdacht. Beetje verdacht. Want dan is zijn vraag, waaraan zal ik dat weten, een soort van, moet ik nog? Snap je? Maar die kant wil ik niet op. Die kant wil ik niet op. In ieder geval had de engel gezegd, jouw vrouw zal jou een zoon baren. Dus hij is de vader. Maar wat is dat voor vraag, Zacharias? Nou, en nou moet je even proberen het mee te maken. Het is een vraag van een mens die zijn eigen denken boven God stelt. Probeer hem te pakken, probeer hem te pakken. Hoe kan ik dat weten? Waaraan kan ik dat weten? Hij is letterlijk in het Grieks, als je de Griekse woorden, is hij bezig met vraag om bewijs. Toon mij dat dit waar is. Waarom vraag je dat? Nou ja, in ieder geval betekent het dat Zacharias in zijn eigen denken niet meer op de hoogte van Gods handelen kan komen. Het is hem niet meer mogelijk in zijn eigen denken te komen op het niveau dat hij het handelen van God om zich heen ziet. Hoewel hij dus precies op de plek zit waar je het zou willen zien. Volk in gebed, hij in het heilige der heiligen, rook dat opstijgt, rook dat neerdaalt en een engel. Je zou toch denken van, jongen, jij moet toch boven alle mensen weten dat God ingrijpt. En dat doet hij niet. Hij vraagt bewijs het mij. Ja, anders wat, Zacharias? Anders doe jij het niet? Wat doe jij dan niet? We zullen daar verder niet over nadenken. Wat doe jij dan niet? Het gaat toch niet om wat jij doet, kerel? Het gaat om wat God van plan is te doen. En waarvan hij zeker weet dat hij het gaat doen. Het enige wat jij kunt doen, is voorbehoedsmiddelen gebruiken. En dan houdt het op. Daar zit het hem. Meer niet. Dus Zacharias, wat wil je nou eigenlijk? Gabriel, die wordt een klein beetje pissig. Nou, dat is mijn interpretatie. Als jij het anders leest, oké, ik lees het als een beetje pissig. Want hij zegt, ik ben de sterke man van God, Gabriel. Dat betekent sterke man van God of voor God. Ik ben de sterke man van God die voor Gods aangezicht staat. Met andere woorden, elk woord wat ik spreek, daarmee kijk ik God aan. Klopt het zo, hemelse vader? Moet ik het zo vertellen? Klopt dat inderdaad? Wie ben jij om daarover te drammen? Stom ben je en stom zul je wezen. Nou lijkt het net alsof Zacharias gestraft wordt voor zijn ongeloof. Dat is niet helemaal waar. Zacharias wordt het zwijgen opgelegd. Maar dat had hij zelf veroorzaakt. Dus denk niet dat er iets bijzonders gebeurt. Ja, hij kan 9 maanden niet spreken. Dat is oké. Maar iemand die een vraag stelt omdat hij een bepaald antwoord niet wil horen, die is stom. En die zegt ook niets. Maar ook iemand die het antwoord al weet en een vraag gaat stellen om dat antwoord te kunnen geven, precies hetzelfde. Want wat doen die mensen? Die mensen zijn alleen maar bezig met hun eigen denken. Met wat zij kunnen verwerken. Met wat hun verstand of hun gevoel zegt. En die zien niet om zich heen wat er gebeurt. Dit zijn zwijgende mensen. Mensen die niet iets nieuws brengen. Mensen die niet verwonderd zijn over wat er om hen heen gebeurt. En daarom zegt Gabriel, stom ben je, stom zul je wezen. Je zult niet kunnen spreken. Maar er zit nog een ander ding bij. Want dat niet kunnen spreken heeft ook te maken met een soort van voorbehoedsmiddel. Waarom? Omdat in die 9 maanden zwangerschap Zacharias niet iets anders mag zeggen dan wat de engel zei. Maar laten we eerlijk zijn, zou Zacharias dat kunnen vertellen? Zou Zacharias kunnen vertellen aan de mensen dat de beloofde profeet Elia geboren gaat worden uit zijn vrouw? Dat zou chaos betekenen in zijn leven. Dus kan hij beter zijn mond houden. En wat doet Elisabeth? Elisabeth verbergt zich na de 4e maand. Waarom? Om dezelfde reden. Laten we er niet over praten. Waarom? Omdat je dat niet wil? Nee, omdat het hele woord van Gabriel vol zit met wat God zal gaan doen. Ik ga dus niet aan de buurvrouw met een dikke buik vertellen, tjonge, tjonge, kijk, dit is de voorbode van de Messias die komt. Want dan wordt de verwachting van de mensen compleet verbogen. Dat gaan we niet doen. Dus ook Elisabeth verborg zich. Maar snap je dat er iets niet klopt met die vraag? Want de vraag was, als je hem letterlijk vertaalt, hoe zal of waaraan zal ik dat weten? Waaraan zal ik dat weten? Misschien zit je hier in de kerk ook wel te luisteren met van, nou, ja, het is weer Advent en weer Kerst. Wanneer is er wel een God en bestaat dat wel? Enzovoort, enzovoort. De eerste vraag die de Bijbel aan je stelt, is wil je het antwoord horen? Wil je echt het antwoord horen? Of ben je echt zo dom dat je niet ziet dat wij met z'n allen op de plaats van woord en gebed bij elkaar zijn? dat we dat al jaren volhouden, dat de muren hier doordrenkt zijn van gebeden, dat mensen hier in ons midden kunnen vertellen van engelenhulp in hun leven, dat bij wijze van spreken onze gebeden opstijgen tot God en zijn aanwezigheid ons... Zie je dat niet? Denk je werkelijk dat het een paar mensen zijn die maar stug volhouden wat ze altijd hebben gedacht? En het is nog eenmaal de traditie, dat is er vroeger ingeramd en daarom zitten ze hier en daarom moet ik ook mee. Denk je dat werkelijk? Dat het ons verstand is, dat het onze gewoonte is, dat het onze manier van coping, hè, klaarkomen met de werkelijkheid is? Dan weet ik één ding zeker, jij gaat zwijgen. Jij zult nooit praten over de liefde van God. Want je ziet het niet. En het is je ook niet te bewijzen. Dat kan niet. Dus als jij dan op welke kring dan ook de vraag stelt, bestaat God wel? Zal iedereen tegen je zeggen, of je wil het antwoord niet horen, of je weet het antwoord al. Snap je? Zo essentieel is wat hier gebeurt. Eigenlijk is Zacharias hier de kerk. En de kerk bedoel ik niet zozeer de christelijke kerk alleen, maar gewoon ieder, hè, dus uit Israël geboren, het jodendom, iedereen die op de een of andere manier wel doet wat God zegt. Want van Zacharias en Elisabeth werd gezegd, vers 6, lees mee in je Bijbel, beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Dus het waren geen ongelovige of heidense figuren. Sterker nog, ze waren het summum van dienst aan God. En daar komt hij ook terecht bij het reukofferaltaar. Alle gebeden van het volk werden door hem bij God gebracht. En toch zag hij het niet. En dat is het irritante van dit verhaal. En zo kunnen wij ook kerk zijn. Dat we op de een of andere manier niet doorhebben dat we compleet vervuld zijn met alles wat God ooit heeft gewild en gedacht. Voor onszelf, voor onze families, voor Almere, voor de wereld enzovoort. En dat wij rustig zometeen de kerk uitgaan. En zeggen, nou ja, hij heeft niks gezegd, hij zal wel een engel hebben gezien. Want dan vind je dit gewoon nietszeggend. Hij heeft niet bewezen dat God bestaat. Hij heeft niet gezegd hoe we dat kunnen weten. Hij heeft alleen maar verteld dat onze vraag niet klopt. Nou, oké, volgende week beter. Dan wordt het nietszeggend. Maar lieve mensen, laat ik het dan niet zeggen, maar laat Jezus zelf het dan tegen je zeggen. Jezus die je nodigt tot een maaltijd van brood en beker. Het gebeurt voor je ogen. Dat Jezus tegen je zegt, en dat verzin ik niet, dat staat in de Bijbel. Ik verlang ernaar om vandaag met jou die maaltijd te eten en te drinken. Waarom? Omdat ik in jouw hart geboren wil worden. Zodat jouw ogen weer open gaan, zodat je mond weer open gaat. Zodat je leert zien dat je al tientallen jaren omringd bent door de liefde van God, door zijn engelen, door zijn gebeden, door alles wat er maar is. Denk nou niet dat wij als zwijgende kerk, want dat zijn we zo langzamerhand geworden, dat wij als zwijgende kerk geen functie hebben. Kijk naar Zacharias. Zacharias moest 9 maanden zwijgen. En we snappen nu ook waarom. Omdat, naar het woord van Gabriël, God al het werk moest doen. Dus jouw zwijgen is niet zo erg. Alleen één ding. Eén ding kon Zacharias niet laten. En dat is één worden met zijn vrouw. Dat kon hij niet laten. Uit gehoorzaamheid aan God niet. En naar ik van harte hoop uit liefde tot zijn vrouw ook niet. Dat kon hij niet laten. En dat is ook symbool van een kerk die misschien in ons land langzaam is gaan zwijgen. Dat is niet dat wij van alles moeten doen voordat God eindelijk wat kan doen. Maar het is wel dat wij in liefde elkaar aankijken en tegen elkaar zeggen, neem, eet, gedenk, geloof, want hij zal komen. Amen.